Goedemorgen allemaal. Hier in de kerk en iedereen die thuis of ergens anders meekijkt of meeluistert naar deze dienst. Ook mooi dat we op die manier verbonden zijn met elkaar. En in deze dienst staan we stil bij een geschiedenis van koning David. Misschien is die heel bekend, misschien wat minder. En het thema voor deze dienst is overwinnaar zijn. Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Waarom zou je dat willen? En kan dat? Enzovoort. Dat soort vragen uit een prachtig heel menselijke geschiedenis waarin ook heel duidelijk wordt hoe God werkt. Ook door mensen heen. En vooraf even kort iets over hoe kom ik op dat gedeelte om na de vakantie over te preken. Nou, aan het begin van de vakantie had ik me bedacht van hoe ga ik een beetje ontspannen deze vakantie. En een van de dingen die veel mensen doen om te ontspannen is Netflixen. Ik ga niet vragen wie het allemaal doet. Maar ik doe het vrij weinig. Dus ik dacht, nou, vakantie. Ik ga eens even kijken hoe ontspannend dat is. En ik zoek even een mooie serie uit. En wat ik dan doe, is toch een beetje meer dan alleen voor mezelf. Ik wil dan weten, wat zijn hele populaire series. Dan ben ik altijd benieuwd waarom dat zo is. Daar moet je waarschijnlijk toch ook zelf kijken. Dus dan zoek ik ook eentje eruit die ik interessant vind. En zo kwam ik uit op de serie Cobra Kai. Ik zie voorzichtig wat mensen knikken. Wie heeft die serie gezien of kijkt hem? Nee, nou, misschien wordt die heel populair na vandaag. Maar het gaat voor de iets oudere mensen die vroeger nog Rocky keken. Een beetje die stijl, zeg maar. Twee ex-karatekampioenen. Die gaan elkaar ontmoeten. En dat zijn twee compleet tegengestelde karakters. Compleet verschillende werelden. Van helemaal aan lage wal geraakte één tot super succesvol. Ze hebben allebei ooit vroeger een leermeester gehad. Een sensei, noem je dat dan. In de karatewereld, heb ik geleerd. Die ook een compleet verschillende visie op karate hadden. En ze gaan allebei een dojo beginnen. Karateschool. Waarbij ze jongeren gaan trainen. En je voelt aan, daar komt allerlei spanning en ze raken met elkaar verbonden. Ik ga er niet veel verder over zeggen. Maar wel twee dingen die mij bijbleven. Alles draait om winnen. En dat wist ik niet van tevoren, want zou je zeggen, ja, hij gaat weer wat opzoeken wat bij het geloof past. Genade. En dat thema, ik ben ergens dat het van no mercy in misschien af en toe mercy is aangekomen. Dus geen genade, beetje genade. En wat ook opvallend is, het zijn twee mannen en ze hebben allebei een wijze vrouw. Vrouwen zijn niet volmaakt, maar wel degene die, als het ontgaat, de wijsheid binnenbrengen. En uiteraard, elke aflevering eindigt met een enorme cliffhanger. Waardoor het heel lastig is als je voorgenomen hebt om er maar eentje te kijken om het daarbij te laten. Dus ik kom erop. Ik vertel dat, omdat dat me juist ook deed denken aan het verhaal van wat we nu gaan lezen uit de Bijbel. Over David, Abigail en Nabal, waar ik in de preek op inga. En waarvan ik nu vast zeg, ook dat verhaal heeft aan het eind een cliffhanger. Waar ik verder niks meer over ga zeggen. Want ja, dan moet je het gewoon nalezen en bij gezondheid. Volgende week lezen we 1 Samuel 26. Dus winnen en genade, dat was als kernthema's bij het thema van deze dienst overwinnaar zijn. Dan lees ik met de voor jullie 1 Samuel 25. Omstreeks die tijd kwam Samuel te overlijden. Heel Israël kwam bijeen om over hem te rouwen. Hij werd begraven bij zijn huis in Rama. David trok verder naar de woestijn van Paran. Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk. Hij bezat 3000 stuk schapen. 1000 geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. Zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigail. Hij had een helder verstand en was mooi om te zien. Hij was hard en onbeschoft. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij 10 van zijn knechten naar Karmel met de opdracht: ga naar Nabal en groet hem hartelijk namens mij. Zeg tegen hem: ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Nu zit het zo. Toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben we hen niet lastig gevallen. Al die tijd dat ze hier in Karmel waren, is hun niets ontvreemd. Vraag het uw knechten maar, zij zullen het u bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen. Ze komen immers op een feestdag bij u. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn knechten en mij David te geven wat u missen kunt. Toen Davids knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit Davids naam dit alles over en wachten af wat hij zou zeggen. Nabal antwoordde Davids knechten als volgt: wie is die David? Wie is die zoon van Isi? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste de beste onbekende ga weggeven? Davids knechten gingen onverrichte zaken terug en vertelden David alles wat Nabal had gezegd. Daarop beval David zijn mannen: te wapen. Alle gordden hun zwaard om, ook David zelf, en met 400 man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op. 200 man bleven achter om het kamp te bewaken. Intussen was Nabals vrouw Abigail door een van de knechten op de hoogte gesteld. David heeft uit de woestijn bode gestuurd om onze Heer met een zegenwens te groeten, zei hij, maar die is tegen haar uitgevaren. En dat terwijl David en zijn mannen ons juist zo goed behandeld hebben. Ze hebben ons niet lastig gevallen en al die tijd dat we in hun buurt rondtrokken om de schapen te weiden, is ons niets ontvreemd. Ze zijn juist dag en nacht als een muur om ons heen geweest. Al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoeden. U moet er iets op verzinnen. Want onze Heer heeft zichzelf en ons allemaal in het ongeluk gestort. Maar die onheilstichter weigert naar ons te luisteren. Haastig liet Abigail 200 broden, 2 zakken wijn, gedroogd vlees van 5 schapen, 5 schepel geroosterd graan, 100 plakken rozijnen en 200 plakken gedroogde vijgen op ezels laden. En ging, zonder met haar man te overleggen, op weg. Rijd jullie voor me uit, beval ze haar knechten. Ik kom achter jullie aan. Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht ontrokken was, werd David door haar komst verrast. Hij had net nog gezegd: wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet 1 schaap is hij kwijt. En wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil, als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. Zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af. Ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei: mij treft alle schuld, meneer. Sta me toe het woord tot u te richten en luister naar wat uw dienares te zeggen heeft. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjes maken van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Maar ik had natuurlijk uw bode moeten zien. Zo waar de Heer leeft, mijn Heer, en zo waar u zelf leeft. De Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan zoals Nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn Heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tocht te vergezellen. Vergeef me alstublieft dat ik heb gefaald. Weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer te strijden. En mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal uw leven veilig zijn. Als een steentje geborgen in de buidel waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden, doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Wanneer het eenmaal zover is, meneer, vergeet uw dienares dan niet. David antwoordde: ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zo waar de Heer leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest. En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden: ga gerust naar huis. Ik heb uw woorden gehoord en uw verontschuldigingen aanvaard. Bij haar thuiskomst zag Abigail dat Nabal een feestmaal had aangericht. Het leek wel een koningsmaal. Hij had zeer veel gedronken en was in een uitgelaten stemming. Daarom repte ze die avond met geen woord van het gebeurde. De volgende ochtend, toen Nabal zijn roes had uitgeslapen, vertelde ze hem wat ze had gedaan. Zijn hart bleef stilstaan in zijn borst en hij zakte roerloos in elkaar. 10 dagen later trof de Heer Nabal zo zwaar dat hij bezweek. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: geprezen zij de Heer. Hij heeft het voor mij opgenomen tegen Nabal, die me zo beledigd heeft. Op die manier heeft hij mij ervan weerhouden iets verkeerd te doen en heeft hij toch Nabal zijn verdiende loon gegeven. Daarop stuurde hij boden naar Abigail om haar ten huwelijk te vragen. In Karmel aangekomen zeiden Davids dienaren tegen Abigail: David heeft ons gestuurd om u te vragen zijn vrouw te worden. Abigail knielde neer, boog diep voorover en zei: ik ben uw dienares. Ik ben bereid de slavin te zijn die de voeten wast van de dienaren van mijn heer. Snel maakte ze zich klaar om te vertrekken. Toen reed ze op haar ezel met 5 slavinnen in haar gevolg achter de boden van David aan en werd zijn vrouw. David had ook Achinoam uit Jezreel tot vrouw genomen. Zij beiden waren nu zijn vrouw. Davids vrouw Michal was door haar vader Saul inmiddels uitgehuwelijkd aan Palti, de zoon van Laïs uit Galim. Nou, het verhaal van David, Nabal en Abigail. Ik schreef het gisteravond achter elkaar en toen dacht ik, de afkorting is DNA. Het is een mooie om te onthouden als het gaat om de menselijkheid van dit verhaal. Zowel David als Nabal en Abigail zijn best herkenbare mensen. Er is niet één die volmaakt is. En de thema's, wat er gebeurt, hoe het speelt in het verhaal, zijn allemaal, denk ik, heel herkenbaar. Tegenstellingen tussen mensen die eigenlijk heel dicht bij elkaar zitten. Rivaliteit. En het belang van wijsheid. Bezonnenheid. Maar ook, het woord staat er niet letterlijk, maar ik zeg het maar vast, bekering. En genade. Je kan deze geschiedenis op verschillende manieren lezen en bekijken. Allereerst dacht ik, vanuit de hoofdrolspelers, de 3 verschillende personen. Dus het begint met David. Dan staat er als eerste iets heel belangrijks om goed in gedachten te houden. David heeft net meegemaakt dat Samuel gestorven is. Heel Israël heeft gerouwd, maar voor David is het ook een hele grote slag. Samuel was degene die hem ooit als onbekende herder gezalfd heeft. En gezegd heeft: God belooft dat jij de nieuwe koning van Israël wordt. Samuel was zijn raadgever. Zijn geestelijke vader, als je het noemen wil. Zo. Of desnoods zijn mentor, zouden we nu zeggen. Zijn coach. Degene die hem altijd als het ware verbonden hield met God. Maar die is weg. Nu moet hij het alleen oplossen. Samuel was trouwens ook nog degene die enigszins dempend was in de spanning tussen Saul, die nog koning was, en David. Nu is David alleen. Heb je Nabal? Zijn naam zegt het al, zegt zijn vrouw. Dwaas betekent die naam. Dat doet sommige verklarers zich afvragen, heette die echt zo? Ja, want wie noemt zijn kind nu zo? Maar goed, misschien niet iedereen denkt na over de betekenis van namen. Maar hij krijgt nog een hele serie andere aanduidingen. Een nietsnut, een onbenul. Nabal is maar één ding. Rijk. Schat, hemeltje rijk. En hij vindt dat heel terecht. Je kan je afvragen, is het negatief over Nabal? Nou, Nabal is het ultieme voorbeeld van iemand die met al zijn rijkdom alleen maar leeft voor zichzelf. Tuurlijk, hij geeft een groot feest. Hij wil er wel van genieten. Maar zelfs daarin is hij heel beperkt. Want in het oosten was zo'n schaapscheerdersfeest het ultieme moment van gastvrijheid. Maar Nabal trekt de grens. De mensen die hem beschermd hebben, wegwezen. Nabal is het beeld van in de Bijbel leven voor alleen de rijkdom. Dat loopt verkeerd af. Dan Abigail. Ik denk dat je bijna onwillekeurig tijdens het verhaal je afgevraagd hebt, hoe kan het dat deze vrouw getrouwd is met deze man? En misschien was er toen een goede reden voor. Heeft ze later spijt gekregen. Of, het staat er niet. Ze is compleet tegenovergestelde. Is knap en verstandig. Dat zal voor Nabal misschien de reden geweest zijn. Of gewoon oosters. Een gearrangeerd huwelijk. Maar in deze geschiedenis, het wordt wel verteld. Hè, knap en slim. Maar ze is vooral wijs en moedig. Dat maakt het verschil. Als zij hoort van de situatie die haar man veroorzaakt, is zij degene die de moed heeft om het goede te doen. Om in te staan zelfs voor haar man. Te zeggen, neem het mij maar kwalijk, reken het mij maar aan. En zij is voor David degene die hem herinnert aan wie hij is, aan Gods waarheid over hem. David die in een vlaag van woede en gekrenktheid denkt, en nu zal ik eens de macht in eigen hand nemen, wordt letterlijk geconfronteerd met Abigail op zo'n bergpas, die voor hem staat en zegt, denk goed hè David, je bent de gezalfde van God. Als je gaat doen wat je nu van plan bent, dan gaat dat je leven lang en je hele tijd van koningschap in de weg zitten. Onschuldig bloed te vergieten. En God heeft je niet alleen maar gezalfd. Hij belooft je te beschermen. Met een prachtig beeld wat waarschijnlijk een beetje doet denken aan David. Die als herder ook zo'n tas had met stenen toen hij Goliath tegemoet trok. Hij zegt, je wordt door God als een steentje in zijn buidel bewaard. Misschien hebben sommige kinderen in de vakantie het ook wel gedaan. Stenen zoeken in een beek of bij een riviertje. En de mooiste, die bewaar je. Stop je in een tas of in je zak. Dan kijk je nog eens naar of neem je mee naar huis. Zo heeft God jou, David, zegt Abigail, in zijn tas. Zo veilig. En met een doel. Hij wil dat jij ook een waardige gezalfde bent. Die iets laat zien van God. Dus als je doorgaat met wat je nu doet, je driedubbel aan het zondigen. Het is vanuit de verschillende personen. De betekenis voor toen is dat er verteld wordt hoe het met David gaat in zijn ontwikkeling van die onbekende herder tot de tijd dat hij koning is. David is een echt mens, maar hij groeit in het besef van zijn roeping. En hij groeit in het doen van wat daarbij hoort. Hij was al anders dan je zou verwachten, want die troep mannen met wie hij in de woestijn rondtrekt, dat zijn allemaal mensen die, wij zouden het een beetje randfiguren noemen. Het is een soort bende. Een soort warlord is David of een rebellenleider. Nou, je kent allemaal wel het nieuws van landen waar dat soort troepen rondtrekken. wat je dan kan verwachten. Dat is verschrikkelijk. David is anders. Zijn mannen hebben Nabal, die schat hemeltje rijk is, alleen maar beschermd. Hoe makkelijk was het geweest om te zeggen tegen elkaar, jongens, wij hebben bijna niks en die man heeft alles. Maar schapen meer of minder. Ja, vooruit, we beschermen hem, maar dan pakken we ook wat. Nee, David liet daar al iets zien van God die juist ruimte biedt aan mensen om te leven. En David is menselijk, in dit verhaal ook, in zijn woede. Maar het is ook opvallend dat hij erop terugkomt. Hij laat zich corrigeren. Wat daar gebeurd is, is echt niks minder dan wat de Bijbel bekering noemt. Met precies die dingen die erbij horen. Want het begint met luisteren. David luistert allereerst naar Abigail. En ontvangt haar woorden als een boodschap van God. Het verandert zijn denken. En dan ook zijn gedrag. In plaats van een woedende, gekrenkte David, zie je opeens iemand die zegt, nee, ik. He, want hij zegt te wapen, hij pakt zijn zwaard en hij laat het los. En hij kiest voor geduld. Voor zelfbeheersing. En beseft dat het gaat om niet zijn eigen recht halen, maar om Gods timing. David als gezalfde, daar groeit hij naartoe. Als ook als een beeld van de gezalfde, want dat is David niet. Ik zei al, het verhaal heeft de cliffhanger. Ga er verder niet op in, maar je, voor mij hoor ik het bij het lezen. Er gebeurt iets in het verhaal dat je denkt, huh? Oh, dat is ook alweer heel menselijk. Maar hij laat er iets van zien, de gezalfde, die nog moet komen, waar David de voorvader van is, de Heer Jezus, die heeft, zou je kunnen zeggen, dubbel DNA. Echt mens, helemaal, en God. Alles meegemaakt wat wij mensen meemaken, maar daarin volmaakt wil van God gedaan. Hij liet zich beledigen, vernederen, verachten, wegzetten, tot in de dood, waaruit hij opstond. Om ons te redden. Te redden van onszelf, zingen we met een lied. Van onze kleinheid, gekrenktheid. Van ons gevoel van, nou moeten wij eens de boel rechtzetten, zegt de Heer Jezus, als Gods gezalfde. Die redding is mijn geschenk voor jou. En tegelijkertijd een opdracht. Want Jezus is overwinnaar, maar hij is zo overwinnaar dat hij alles geeft, maar ook, wat de Bijbel dan zegt, zalft. Iedereen die in hem gelooft, ontvangt die zalving van de Heilige Geest. Om je te laten veranderen. Om te gaan leven op een manier die past bij dat gezalfd zijn. Kijk, het keerpunt in die geschiedenis is die bekering van David. Hij dacht te gaan winnen door zijn eigen macht, maar hij durfde te verliezen. Toe te geven dat hij ernaast zit. En dat begint met luisteren. En ik moest denken aan die serie even tussendoor, Cobra Kai. Johnny Lawrence, de aan lage wal geraakte karateleraar, die uiteindelijk dan wel een school begint, maar nog vol zit met wrok en boosheid. De eerste verandering in de serie begint als hij op het eten gevraagd is bij de moeder en oma van de eerste leerling van hem. Het zijn prachtige situaties, want het is niet helemaal toevallig. Hij wordt uitgenodigd aan tafel. Dat is ultieme gastvrijheid. En dan zit hij daar en dan heel verrassend, ik zag hem helemaal niet aankomen, gaan ze bidden voor het eten. En oma die dankt voor het eten en voor de gezondheid. En ze dankt voor onze nieuwe vriend Johnny, die nu bij ons is. En je ziet hem met één oog zo kijken van, Dat. Wordt er gedankt dat, voor mij als vriend. En dat is het eerste moment dat je ziet dat hij gaat veranderen. Dat begint in dat geval voor hem dat hij naar huis gaat en zijn eigen huis gaat opruimen. Het is maar iets kleins. Maar hij is er. Hij hoort een ander iets zeggen. En zo begint het. Bekering is een term. Kan van alles oproepen. Maar het begint met luisteren. Dat geldt als je niet gelooft. Als je afvraagt, ja maar God is hier er wel. Staat hier, kan ik me er wel bij voorstellen. De eerste vraag is, ben je bereid te luisteren? En dat kan soms zijn door mensen die zomaar opeens op je pad komen. Die letterlijk je ergens mee confronteren. Maar er is geen reden dit verhaal om te denken, nou dat moet God dan maar doen en dan wachten we dat wel af. Want je kan het ook zoeken. Echt benieuwd zijn. Maar wie is God dan? Begint ze ook, en dat blijft zo, ook als je gelooft, met bekend willen zijn, vertrouwd willen zijn met de Bijbel. Maar ik dacht ook in de voorbereiding, misschien dat wij het ook wel eens zo individueel maken, dat ook de Bijbel voor ons het boek is. Als ik daarin lees en ik daar iets uithaal waarvan ik denk, dat is van God tegen mij, is het mooi, maar that's it. Maar God spreekt heel vaak tegen ons via anderen. En misschien zeggen ze dan de dingen die je al lang weet. Maar je hebt het wel nodig om ermee geconfronteerd te worden. En de uitdaging is, wil je daarnaar luisteren? En als het niet spontaan gebeurt, wat mensen tegen je zeggen, dan is het ook dus heel wijs om het te organiseren. Om mensen om je heen te durven hebben aan wie je vraagt. Om advies. Om wijsheid. Als er een situatie is in jouw leven, in je persoonlijke relatie, in je familie, op je werk, of iets waar je voor jezelf niet uitkomt. Ja, wij hebben vooral de neiging, ja, dat is iets tussen mij en God. En misschien weet je al heel lang precies hoe het zit. En misschien ook wel waarom de ander ernaast zit. Maar bekering en luisteren begint ermee om te durven vragen aan een ander. Zeg jij eens. Wat denk jij? God wil dat we luisteren naar Hem. Zo vaak via anderen. Zodat we ons denken laten veranderen. We anders tegen de situatie aankijken. En dan ook de moed vinden om het anders te gaan doen. Dat is wat de Bijbel bekering noemt. En ik heb het woord al een hoop keer gebruikt en ik dacht in de voorbereiding, volgens mij is het niet zo'n populair woord meer tegenwoordig, bekering. Als we vragen wat wil God van jou, dan zeggen we makkelijker dat je weet dat hij van je houdt, dan dat jij je bekeert. Want dat bekeren klinkt kritisch misschien, of zwaar, of negatief. Maar het is een hele rare tegenstelling. Het is heel goed om te beseffen dat die twee gewoon helemaal met elkaar verbonden zijn. Want ja, God houdt van jou en van mij en van u zoals je bent. Maar dat betekent niet dat God zegt dat je oké bent zoals je nu bent. Want God houdt van jou en roept jou en mij omdat hij wil dat we luisteren wat hij van ons leven vindt en waar hij ons leven wil veranderen. En daarom komt God voor liefde. En hij zegt, luister goed. Laat je denken veranderen. En dan je gedrag. En daar is niks zwaars, of helemaal niet iets onmogelijks aan. Het kan wel ingewikkeld zijn, ja. Om toe te geven, het tijd en wijle, dat je ernaast zit. Dat je verkeerd dacht. Dat je voor een bepaalde situatie, of misschien voor een heel groot deel van je leven, niet geluisterd hebt. Dat kan moeilijk zijn. Maar God zegt, ik beloof je, als je luistert, Een zalving van de Heilige Geest. Mijn Heilige Geest op jou. Om jou te helpen. Te luisteren dat het mijn woorden zijn. Boodschap van de God die meer van je houdt dan jij je ooit zou kunnen voorstellen. En om jouw denken te vormen. Naar mijn hart. Zodat je wat je verandert doet vanuit het diepe besef geliefd te zijn. En ik dacht in de voorbereiding van deze dienst, het zou misschien wat mooiste zijn als je één voor één, hier voorin of bij elkaar, het hardop tegen elkaar zou zeggen en een hand op elkaars hoofd zou leggen. Gods Heilige Geest belooft aan jou. Luister naar hem. Laat je vernieuwen in je denken en in je doen. Om te leven als een koning. Met de moed. Om te beseffen dat je overwinnaar bent. Doordat je jezelf verloren bent. Maar juist daardoor gewonnen hebt. Als een profeet. Die de moed heeft om de woorden van God te delen. En als een priester. Zegt de Bijbel. Nabal is, dacht ik, de compleet tegenovergestelde variant van een priester. Priesters hadden in de Bijbel geen bezit. Ze deelden uit wat God had. Nabal vond dat hij alles had en niks hoefde te delen. God zegt tegen je, ik wil jou ervan verzekeren dat ik met mijn Heilige Geest bij jou wil zijn. Ontvang. Die Heilige Geest. Amen.